Goedemorgen iedereen. Voor deze ene keer los ik mijn vader eens af als aankondigingspersoon. En hij zei tegen mij, ja, het worden heel weinig aankondigingen, maar mijn blad staat uiteindelijk toch vol. Dus bij deze, ik wens jullie allemaal van harte welkom. En in onze kerkfamilie natuurlijk. En uiteraard ook aan alle online kijkers. Jammer genoeg moet ik beginnen met een kleine negatieve noot. En dat was dat onze sabbatschool heel leeg was. Daarom nodig ik jullie allemaal heel graag uit om iets vroeger uit bed te stappen, zodat we naar de voorbereidingen van de sabbatschoollesgever kunnen luisteren. Om te beginnen zijn er heel veel positieve notes dat ik kan meegeven. Ten eerste, Irmgard is terug thuis. Zij was opgenomen in het ziekenhuis voor een longontsteking. En zij is nu terug thuis. Een kaartje of een berichtje sturen mag altijd. En op bezoek gaan kan ook, maar dan is dat in afspraak met André Luthers. Daarnaast, Simon van Berkelare is ook terug thuis. In het woonzorgcentrum te Antwerpen. Als u haar graag wilt bezoeken, dit is van harte welkom. Het adres staat in het krantje aangegeven. Maar een kaartje sturen mag ook altijd. Daarnaast zijn er ook heel veel aankondigingen in verband met wat er in de toekomst gaat zijn. Ten eerste, 19 november, dat is volgende week, is er een doopdienst van Shizane en Alexander Polishchuk. Ik hoop dat ik het juist heb uitgesproken. Zij laten zich dus volgende week dopen. En daarnaast is er ook nog een kinderopdracht. Allebei op dezelfde sabbat. Daarna is er op 17 december onze jaarlijkse kerstmarkt. Die niet zo heel jaarlijks is geweest door corona. Maar desalniettemin is het even leuk. Ik nodig jullie allemaal van harte uit om hier naar toe te komen. Ik zelf samen met onze jeugdleiding gaan dit organiseren. En elke winst dat wij maken gaat rechtstreeks en integraal naar ADRA. Dus van harte welkom en ik hoop dat heel druk gaat zijn en dat maakt de sfeer alleen maar leuker tijdens de kerstdagen. Daarnaast is er 28 januari een Bijbelraadsel. En daar nodig ik jullie weer al uit om allemaal van massaal te komen, zodanig dat we natuurlijk als Antwerpen kunnen winnen. En dan tot slot vandaag ben ik vergeten, is het Vonkjes en Verkenners en Compagnons. En als u over de Compagnons iets meer uitleg wilt hebben, kan u altijd naar Timothy Gerons of Ruben Goedschalks gaan voor deze avond. Ik denk dat ik door mijn aankondigingen door ben en dan wil ik nu het woord geven aan mijn vader.
Bedankt, Matthias. We zijn aan het begin gekomen van onze dienst en ik wil dan ook deze dienst openen met een psalm. Psalm 81. Jubel voor God, onze sterkte. Juich voor de God van Jacob. Zing een lied en sla de tamboerijn. Speel op de harp en de lieflijke lier. Blaas op de ramshoren bij nieuwe maan en bij volle maan voor onze feestdag, onze Sabbatdag. Amen. Ik wil u nu vragen om recht te staan, zodat we onze dienst ook kunnen openen met een gebed. Onze Vader in de hemel, Heer, we komen op deze Sabbatmorgen tot u om u te danken voor alle mooie en gezegende momenten van de afgelopen week. We zijn blij voor alle hulp die ons u geboden heeft. Heer, we zijn ook blij dat het weer Sabbat is. Een dag dat we even kunnen uitblazen van alle stress, van alle beslommeringen van de afgelopen week. Maar het is ook een dag van bezinning. Een dag om dichter bij elkaar te komen. Een dag om dichter bij u te komen, Heer. Heer, we zijn daarom ook blij dat we vanmorgen mogen luisteren naar de woorden van Johan. Woorden die rechtstreeks uit uw woord komen. Laat deze woorden tot ons doordringen, Heer. Opdat het niet alleen woorden blijven, maar dat we ook daden mogen hebben, Heer. En dat we op deze manier de handen en voeten van u mogen worden. Heer, we zijn deze morgen ook dankbaar voor de beterschap van Irmgard en Simon, die na een verblijf in het ziekenhuis mogen terugkeren naar hun huis. Willen weer snel weer beter maken. Willen begeleiden, Heer, opdat we ze ook wederom in ons midden mogen ontmoeten. Heren, we komen u deze morgen ook vragen om met alle zieken en ouden vandaag te zijn. Ze zijn vaak of niet meer in de mogelijkheid om naar de kerk te komen. We willen u ook dan vragen om hen te laten weten dat we aan hen denken. En wil u ook bij hen zijn, Heer, om hen ook een fijne en toffe Sabbatdag te mogen geven. Heren, wees ook bij hen die eenzaam zijn. Wil een gezelschap houden en geef ons, vooral ons, de inspiratie om ook af en toe iets van ons te laten horen, opdat hun eenzaamheid doorbroken mag worden. Heren, wil u de jeugd deze namiddag een fijne en gezegende vergadering geven, Heer. Opdat ze dichter naar elkaar mogen toegroeien en dat ze op deze wijze ook met elkaar een fijne Sabbat mogen beleven. Dit alles vragen wij u en danken wij u in de naam van Jezus. Amen.
Oh, vandaag gaan we eens kijken naar Jezus. Want Jezus is ergens aan het rondwandelen en er is een jongetje en die zou zo graag met Jezus willen praten. Weet je hoe dat jongetje heet? Hij heet Simon. Oh, kom er ook maar bij. Dag Laura, fijn dat je er bent. Simon, kom, we gaan vertrekken, zegt mama. We gaan snel weg. Ja, ja, mama, ik kom zo, maar ik moet nog eerst mijn sandaaltjes aantrekken. En samen wandelen ze met het zusje Sarah ook de deur uit. Er waren buiten heel veel mensen op straat. En het was echt heel druk in het dorp. Er waren veel mensen die Simon ook eigenlijk helemaal niet kende. Ja, er waren papa's en mama's, grote mensen, kleine mensen, jonge mensen, oude mensen. En oh, daar was zijn papa ook. Weet je, papa die was op het veld aan het werk geweest, maar die had alles laten liggen, want hij was snel gekomen. Want hij wou heel graag iemand zien die Jezus heette. En Simon die wilde heel snel naar hem toe lopen. Maar mama zei, nee, jij moet hier bij mij blijven. En ze pakte zijn arm vast en ze zei, nee, blijf hier, want ik wil jou bij mij hebben als Jezus komt. En met al die grote mensen kon Simon eigenlijk niks zien. Hij dacht, oh, ik ga Jezus niet zien. Maar toen zag hij Jezus toch staan daar. Kijk, dat was een vriendelijke man en die stond zo tussen de mensen in. Hij was met heel veel mensen aan het praten. En de mensen stelden vragen en dan ging hij luisteren. Soms glimlachte hij zelf en daarna wandelde hij verder. Hij wandelde en Simon die zei tegen zijn vrienden Nathan en Levi. Simon had ook twee vrienden, Levi en Nathan. Hij zei, kom. En Simon... Mama, die zette een stap naar voren en ze trok Simon mee. Bij Jezus waren er een paar mannen. En die mannen die wandelden voor Jezus uit. En die hadden hele ernstige gezichten. Zo, kunnen jullie dat ook zo, een ernstig gezicht opzetten? Zo? Ja, maar jullie kunnen dat goed, zeg. En ze hadden hele ernstige gezichten en ze hoorden hem. Het waren vrienden. Vrienden van Jezus. En ze kwamen snel naar de mama's en de kinderen toe en ze zeiden zo van, kom, ga maar weg. Er is hier nu geen plaats voor jullie en Jezus heeft geen tijd. Ga maar naar huis, zeiden ze. Is dat leuk? Dat is niet zo leuk, hè? Nee. En de vrienden die zeiden ja, want Jezus is over hele belangrijke dingen aan het praten met heel belangrijke mensen. En met de kinderen, boah, daar heeft hij geen tijd voor. Daar kan hij zich niet mee bezighouden. De mama's die dachten van, wat is dit nu? En die hadden wel even een boos gezicht. Die dachten van, nee, dit kan niet, hè? Maar plots stond Jezus voor hun. Die stond er en die zegt tegen de discipelen, tegen de vrienden van hem, maar wat doen jullie nu toch? Ah ja, zeiden de vrienden, wij sturen alle kinderen weg, want er zijn nog zoveel andere mensen die met jou willen praten. Dat zijn belangrijke mensen en daar moet jij toch je tijd voor nemen. En dat dachten ze eigenlijk. Zei Jezus, nee. Al die mensen moeten maar even wachten. Want ik wil zeker met de kinderen praten. Want van de kinderen, dan kunnen we heel veel leren van wat kinderen denken en wat kinderen vertellen. En hij ging tussen de mama's en de kinderen instaan en hij ging met hun praten. Hij praatte met de kinderen en hij nam zelfs de kleine Jonas nam die op zijn schouders. Bij andere kinderen ging hij eens even over het hoofdje aaien. Ja, en hij zei, en hoe heet jij?
Linda.
Ja, Linda. En hij zei tegen Simon, hoe heet jij? Oh, ik heet Simon, zei hij. En Jezus lachte. Hij zei, zeg, weet je wat? Mijn beste vriend, die heet ook Simon. Oh, dat vond Simon wel spannend en hij knikte. Het was toch wel een beetje vreemd, want op dat moment dacht Simon, Oh, ik zou wel heel graag een vriend van Jezus willen zijn. Het zou zo geweldig, fantastisch zijn om bij hem te kunnen horen. Ja, maar nu was het wel tijd om naar huis te gaan. Alleen, Simon probeerde toch nog eventjes te blijven om naar Jezus te luisteren. En hij dacht, weet je wat, straks vraag ik wel aan papa wat Jezus allemaal heeft verteld. Want als ik groter ben, en als ik nu al groter zou zijn geweest, dan zou ik zeker met Jezus zijn meegegaan. En weet je, tegen Nathan en tegen Levi zei hij, later gaan we met Jezus mee, hè? Oh ja, later gingen ze dat doen, als ze groot waren. Zie je dat? Iedereen is welkom bij Jezus. Iedereen, ook de kinderen, grote mensen, kleine mensen, oude mensen, jonge mensen. En Jezus die vindt zelfs dat de grote mensen heel veel kunnen leren van kinderen. Is dat niet fantastisch? Ja, misschien moeten de grote mensen hier in de zaal daar ook maar eens goed over nadenken. Dat als jullie iets te vertellen hebben, dat dat heel belangrijk is. Nu, ik heb iets voor jullie. Dit mag je meenemen naar boven. Ik kreeg van jullie allemaal een hartje, zodat jullie heel goed onthouden dat God heel veel van jullie houdt. En dat jullie altijd met hem kunnen praten en bij hem kunnen zijn. Zo, jullie mogen naar boven gaan voor een leuk knutselwerkje. Alsjeblieft. Ja, en aan de grote mensen wil ik vragen om op te staan en met ons mee te zingen. En aan God te vragen om ons hart te doorgronden en bij ons te zijn.
Iedereen, ik ga u voorlezen uit Hooglied, hoofdstuk 8, vers 6 tot en met 7. Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. De Heere zegene de lezing van zijn woord.
Beste mensen, hartelijk welkom. Blij van jullie toch tamelijk talrijk te zien. Ik wil eerst even broeder René Dumoulin groeten. Want ik sta hier in zijn plaats. Normaal moest hij komen preken. Maar hij heeft nog heel wat last van de naweeën van coronabesmetting. En hij kon dus niet komen. Dus René, in ons aller naam van harte beterschap gewenst. Dit gezegd zijnde. God en het Rode Oortjes Bijbelboek doet vermoeden dat het een speciale preek wordt. Toch een speciaal onderwerp. Als er een Bijbelboek is dat waarover zelden en misschien zelfs nooit gepreekt wordt, dan is het Hooglied. Ik heb er zelf nooit een preek over gehoord. Het enige wat je af en toe hoort is bij een huwelijksdienst die versen die zijn voorgelezen. Leg mij als, of draag mij als een zegel op je hart, enzovoort. Dat zijn de enige versen die vaak aan bod komen. In de Hebreeuwse Bijbel heet dat boek Shir HaShirim, lied der liederen of het allermooiste lied. Het allermooiste lied. Maar het is een boek dat maar heel moeilijk in de Bijbelse kanon terechtgekomen is. Heel laattijdig is het erin geraakt en met heel veel moeite. En waarom? Heel eenvoudig, omdat het gaat over liefde. Liefde met woorden en vooral beelden die heel sensueel en zelfs erotisch suggestief zijn. Zelfs liefdeshoudingen, liefdeshandelingen worden met beelden gesuggereerd. Dus eigenlijk een ode aan liefde, zinnelijke liefde, lichamelijke liefde, schoonheid, sensualiteit. En dat alles zonder het verwekken van een nageslacht als achterliggend doel. Gewoon zinnelijke liefde als iets moois, als iets... En dus sowieso een Rode Oortjesboek, zeker in vroegere tijden. Ja. En er is meer. Traditioneel wordt ervan uitgegaan dat Salomo de auteur is. Nou, als dat zo is, Salomo en dan de liefde voor een Sulamitisch herderinnetje, in Salomo's geval sowieso een ongeoorloofde liefde. En toch. En het is ook een boek waar God geen enkele keer wordt vermeld. En dus daarom dat het heel, heel moeilijk in de Bijbelse kanon is opgenomen. En het is zo dat de enige manier om dat toch gedaan te krijgen, was om die teksten te zien als een allegorie. Een symbolische tekst. Symbool voor de liefde tussen God en zijn volk. Een soort liefdesrelatie tussen God en de mens. Wat op zich een nogal mystieke gedachte is, of een mystieke invalshoek. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Niet iedereen gaat er even makkelijk in mee, of kan er even makkelijk mee overweg. Mensen die eerder cerebraal dan emotioneel ingesteld zijn, hebben het daar vaak moeilijk mee. En ik geef toe dat ik daar ook moeite mee had en heb. Ik kan mij moeilijk die expliciete, suggestieve beelden inbeelden of projecteren op God toe. Ik heb daar moeite mee. En aan de andere kant vind ik het heel positief, verrassend, verfrissend, dat te midden van de vele toch wel ernstige en zware boeken, de wetteksten, zware profetische teksten, dat er zo'n lichtvoetig, sprankelend Bijbelboek is. Een boek dat de liefde, ook lichamelijke liefde, bezingt. En daarover praat. En de vreugde van schoonheid. De vreugde van intieme relaties. Heel veel christenen gaan daar heel krampachtig mee om. Victoriaans preuts. Heel, heel krampachtig. Misschien gewoon even vragen. Wie heeft dat boek ooit gelezen? Helemaal? Ja? Zijn er nog? Wie heeft het ooit gelezen? Kijk, niet veel. Oké, goed om te weten. Omdat een jaar of vier geleden, september 2018, hadden we met de kerken in Brugge een hele speciale dag rond het boek Hooglied in het Bijbelhuis van Zevenkerken. En voor die gelegenheid had ik 5 panelen samengesteld met achtergrond en duiding en uitleg. Nu, als iemand erin geïnteresseerd is, u kunt dit vinden en downloaden op de website van de Adventkerk Gent onder de rubriek Bijbelstudie. Dus www.adventkerkgent.be/bijbelstudie. Ik zal dat ook in het krantje van volgende week even zetten. Ja. En ik had ook een filmpje gemaakt van 1 minuut of 10 met een bloemlezing van dat boek. Geïllustreerd. Maar je moet niet bang zijn. Hè? Geïllustreerd. En ik wil dat toch even laten zien en horen, gewoon om jullie onder te dompelen in de sfeer van dat boek Hooglied. Want bijna niemand heeft het ooit gelezen. Dus misschien een eerste kennismaking.
De tenden in de woestijn, als de gordijnen in Salomo's paleis. Kijk niet op mij neer, omdat ik donker ben, omdat de zon mij heeft gebrand.
Kijk, zie je dat meisje uit Soelen? Zoals ze danst tussen 2 rijen. Wat zijn je voeten mooi en je sandalen, koningskind. Je heupen draaien sierlijk rond, de schepping van een kunstenaar.
Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem, als jullie mijn lief vinden, wat zeggen jullie tegen hem? Dat ik ziek van liefde ben. Mijn lief glanst en schittert. Hij steekt boven duizenden uit. Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud. Zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart. Zijn ogen zijn als duiven bij een stromende beek die baden in het water. Zijn wangen zijn als balsemtuinen die overheerlijk geuren. Zijn lippen zijn als lelies die druipen van vloeiende mirre. Zijn mond is zoet. Aan hem is alles begeerlijk. Dit is mijn lief, dit is mijn vriend, meisjes van Jeruzalem. Wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk.
Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid. Sta op, vriendin, mooi meisje, kom. Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten. De wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin. Mooi meisje, kom. Mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand. Laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar je stem. Je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk. Ontwaak, noordenwind, kom, zuidenwind, waai door mijn hof, laat zijn balsem scheuren. Mijn lief moet in zijn hof komen, laat hij daar zijn zoete vruchten proeven. Hier ben ik in mijn hof, bruid van mij. Ik pluk mijn mirre en mijn balsem. Ik eet mijn honing uit mijn honingraad. Ik drink mijn melk en mijn wijn. Kussen. Laat zijn mond mij kussen. Jouw liefde is zoeter dan wijn. Zoet is de geur van je huid. Je naam is een kostbaar parfum. Daarom houden de meisjes van jou. Zusje, bruid van mij. Je brengt me in vervoering. Je brengt me in verrukking. Met maar één blik van je ogen. Met één flonker van je ketting. Als een koord van karmozijn zijn je lippen. Je mond is betoverend. Als het rood van een granaatappel fonkelt je lach door je sluier heen.
Als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief tussen de jongens. Ik verlang in zijn schaduw te zitten. Met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven. Hij brengt mij in het wijnhuis. Boven mij zijn vaandel van liefde. Verkwik me met rozijnen. Verfris me met appels. Want ik ben ziek. Van liefde.
Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk. Liefde en verrukking, dat ben jij. Als een palm is je gestalte. Je borsten zijn als druiventrossen. Ik dacht, laat ik die palm beklimmen. Ik wil zijn bladeren grijpen. Laten jouw borsten als trossen van de wijnstok zijn. Je adem als de geur van appels. Je tong als zoete wijn waarin ik mijn kussen baad. Vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontziert jouw schoonheid.
Nu mijn koning op zijn rustbed ligt, geurt mijn nardus zoet. Mijn lief is mijn bundel mirre. Hij slaapt tussen mijn borsten. Mijn lief is mijn hennatros in de wijngaarden van Engedi. Mijn hoofd rust op zijn linkerarm. Met zijn rechterarm omhelst hij mij.
Je navel is een ronde kom die gevuld is met kruidige wijn. Je buik is een bergje tarwe dat door lelies wordt omzoomd. Je borsten zijn als de tweeling van een gazelle. Je hals is als een toren van ivoor. Je ogen als de vijvers van Gesbon.
Ik ben van mijn lief en hij verlangt naar mij. Kom, mijn lief, laten we het veld ingaan en tussen de henna-bloemen slapen. laten we de wijngaard ingaan, morgen vroeg, en kijken of de wijnstok al is uitgebot, zijn bloesems al ontloken zijn, de granaatappel al bloeit. Daar zal ik jou beminnen, de liefdesappels geuren al.
Zusje, bruid van mij, hoe heerlijk is jouw liefde, hoeveel zoeter nog dan wijn, hoeveel zoeter is je geur dan alle balsems die er zijn.
Draag mij als een zegel op je hart.
Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm.
Als een zegel op je arm, sterk als de dood is de liefde.
Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
Beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur.
De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam.
Een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven.
Zeeën kunnen haar niet doven. Rivieren spoelen haar niet weg.
Rivieren spoelen haar niet weg. Sterk als de dood is de liefde.
Sterk als de dood is de liefde.
Wat kan liefde mooi zijn? Wat kunnen vrouwen mooi zijn? Wat kunnen mannen mooi zijn? Wat kan seksualiteit mooi zijn? En weet u, er is nog iets opmerkelijks in dat boek, dat Bijbelboek. Het is een van de enige boeken in de Bijbel waar de stem van de vrouw zo uitvoerig aan bod komt, wordt gehoord. Heel ongewoon, maar schitterend toch. Nu, dit gezegd zijnde, laten we iets doen wat voor mij ongewoon is en het toch eens anders bekijken. Stel dat het toch ook zou gaan om de liefde tussen God en zijn volk, tussen God en de mens. Wat zou dat geven? Ongewoon, zeker voor mij, maar misschien toch verrassend. En als voorbeeld heb ik enkele verzen genomen uit hoofdstuk 2. Hoor, mijn lief, kijk, hij komt, springend over de bergen, dansend over de heuvels. Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Kijk, hij staat al bij de muur. Hij blikt door het venster, duurt door de spijlen. Mijn lief roept mij toe, sta op, vriendin, mooi meisje, kom. Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten. De wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin, mooi meisje. Kom. Gewoon even deze verzen. Als experiment. Hoor, mijn lief, kijk, hij komt. Letterlijk staat er, de stem van mijn liefste, zie, daar komt hij. Het begint met een stem. Een stem die wordt gehoord. Een woord dat weer klinkt. Zo begint ook het evangelie van Johannes. In het begin was het woord. En het woord is tot ons gekomen. In het Oude Testament had je het Shema Israël, Deuteronomium 6. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heer is één. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en al uw krachten. Hoor, Israël. En je kunt zelfs denken aan de 10 woorden. De woorden van het verbond. Woorden waar liefde in doorklinkt. En dat is heel anders dan harde wet. Het gaat om welzijn. Het beste willen voor de ander. In het Nieuwe Testament, een tekst die Adventisten heel goed kennen. Ja, ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Openbaring 3. In de relatie tussen God en mens neemt het woord een bijzonder belangrijke plaats in. In sommige christelijke medisch wordt vooral de nadruk gelegd op emoties. Het emotionele, het affectieve. Ja, het emotionele. Soms zelfs het mystieke. En geloof en godsdienst als religieus gevoel, als emoties. God voelen. En dat is oké. Maar het is niet iedereen gegeven op dezelfde manier. Als je eerder cerebraal functioneert, dan ligt dat moeilijk. Maar het woord, daar kan iedereen mee aan de slag. Gods stem. Gods stem voor welzijn en geluk. Boek Deuteronomium keer op keer, opdat het u wel gaat. Maar ook dat tweede deel. Zie, hij komt. Dat klinkt ons ook heel bekend in de oren. En nee, ik ga het niet hebben over de wederkomst. Ja, dat is iets waar deze dagen weer volop over gespeculeerd wordt. Op internet, ja, je wordt ermee om de oren geslagen, op velerlei manieren. Maar daar gaan we het niet over hebben. Want onze God, dat zie je al van de eerste bladzijde van de Bijbel, Genesis 3, dat God zich bekend maakt als een God die naderbij komt. Die de mens tegemoet komt. Zelfs wanneer er sprake is van foute keuzes. Misschien zelfs vooral wanneer er sprake is van foute keuzes. Wat wij dan zonde noemen. Dan neemt God geen afstand in zijn heiligheid. Wat wij soms zeggen, God moet wel afstand nemen in zijn heiligheid. En de tekst toont dat God naderbij komt. De eerste stap zet om naderbij te komen. Hij komt naderbij. En dat zie je schitterend op een ultieme manier in Jezus Christus. Immanuel, God met ons. Immanuel, God die naderbij komt. Hij komt. Hij komt springend over de bergen, dansend over de heuvels. Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Vreemd, hè? Als dat over God zou gaan. Maar schitterend. Gewoon, heeft iemand ooit al zo over God gedacht? Heel speciaal. God wordt vergeleken met twee dieren. Speels, dartel, vrolijk. Schitterend. Het beeld van een God die zo graag bij de mens wil zijn. Bij zijn geliefde wil zijn. Hoe vaak zien we God niet als een heel stijf, oud, grijs iemand. Klaar met zijn oordeel, met de vinger. Bij wie je altijd ingetogen moet zijn, want het is nooit goed genoeg voor die God. Waar je altijd moet benaderen met schroom, zelfs met angst. En sommigen zullen misschien denken, ja, maar een hertje of een hinde, die zijn toch moeilijk te benaderen. Ja, misschien wel. En ja, dan is er geduld nodig en stilte en tijd en rust. En als je onbesuisd en lawaaierig en wild gesticulerend in alle richtingen door het bos loopt, dan ga je niks zien. En zeker geen diertjes, zeker geen dieren. Ja. Kennen jullie het verhaal van Elia op de berg Horeb? Waar hij Gods stem hoort in de stilte van een vredige bries. Ik vind dat iets belangrijks in onze lawaaierige wereld. In onze drukke wereld. In onze dolgedraaide wereld. Tijd nemen. In alle rust. In alle stilte. En misschien dat we dan wel iets horen. Misschien. Nu, die bergen en die heuvels, dat waren in Israël geen onbekende symbolen. De profeet Jesaja spreekt erover in zijn hoofdstuk 40 en dat wordt geciteerd door Johannes de Doper. Baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Bergen en heuvels werden gezien als obstakels om iets te verwezenlijken. Iets wat de weg moeilijk, lastig of soms onmogelijk maakte. In de tijd van de profeten ging dat over obstakels voor de Israëlieten om terug te keren naar hun land. Weg uit Babylon, weg uit de ballingschap, terugkeren. Dat waren obstakels. Maar de belofte was er. Obstakels zijn er om te overwinnen. Obstakels zijn er om weggenomen te worden. En dan vind ik dat beeld van Hooglied toch wel heel sterk. Een gazelle of een hertje dat dartel over alles heen springt. Voor God is geen enkel obstakel te groot en onoverkomelijk. God wil, God kan naar ons toekomen. Niet tegenstaande soms de omstandigheden. Niet tegenstaande soms onze fouten, onze aarzelingen, onze twijfels, onze stommiteiten. Niets, zegt Paulus, is voor God onmogelijk. Want kijk, kijk, daar staat hij al bij de muur. Hij blikt door het venster en tuurt door de spijlen. Letterlijk staat er achter onze muur. Gewoon even tussen haakjes, niet onbelangrijk. Ja. Maar door een muur kunnen wij niet kijken. Wij kunnen niet achter de muur kijken. Maar zelfs al kunnen wij God niet zien, hij is er wel. Hij is er wel. En misschien hebben we moeite om hem te begrijpen. Maar hij is er wel. Ook al begrijpen we het niet altijd. En dus belangrijk, er staat wel onze muur. Als er al obstakels zijn, dan komt dat van onze kant. Niet van God. Alsof hij niet zou willen. Maar het komt van onze kant. Misschien ons gebrek aan wijsheid, aan begrip. Misschien onze twijfels. Gebrek aan geloof. Misschien de visie of gebrek aan visie die we hebben. Maar God is er wel. En er is meer dan dat. Hij maakt gebruik van de kleinste opening, van de kleinste opening in die muur die wij zelf vaak oprichten, om zich te tonen, om van zich te laten horen, om naar ons toe te komen en te helpen. Er is een hele mooie midrash, dat is een Joodse commentaar op het boek Hooglied. De heilige zei: open voor mij een deur zo groot als het oog van een naald en ik zal voor jou een deur openen waardoor tenten en kamelen binnen kunnen. Ik vind dat een schitterende tekst. Een kleine opening is genoeg. Een kleine opening. En dan kan zegen daar doorvloeien. Ja. En natuurlijk, God forceert niet. Ik sta aan de deur en ik klop. Ik ga de deur niet forceren. Maar ook al is het maar een kleine opening, daar kan ik al iets mee. En dan kan zegen jullie kant op komen. Mijn lief roept mij toe. Sta op, liefste. Mooi meisje. Kom. Letterlijk staat er: mijn lief antwoordt en zegt tot mij. En dat is heel vreemd. Want nergens in dat hoofdstuk zie je dat er een vraag gesteld wordt. En toch komt er al een antwoord. Dat is de reden waarom in de meeste vertalingen dat werkwoord wordt weggelaten en men het neutrale zegt of roept mij toe gebruikt. Nee, mijn lief antwoordt en zegt tot mij. En er zit iets belangrijks in. Er kunnen antwoorden komen, ook als wij niet weten hoe wij onze vraag moeten formuleren. Want geef toe, het is soms ingewikkeld, hè? Het is soms gecompliceerd, hè? Zelfs ons leven is soms al een vraag. God weet, zei Jezus in de inleiding van Onze Vader. Nog voor je het vraagt, God weet. En Jesaja, in zijn hoofdstuk 65, nog voor je vroeg antwoordde ik, zegt God. En misschien hoor je geen stem. Want eigenlijk, als je begint stemmen te horen, ik weet niet of dat een goed teken is. Ja. Misschien hoor je geen stem. Misschien krijg je niet zomaar een antwoord op de soms vele concrete vragen die gesteld worden. En laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar de gebeden, wat wordt er niet zoal gevraagd? Als je het krantje leest, ga je zien, ik heb er iets in geschreven over, want vorige week was er een uitspraak van Messi over de voetbal, de Copa Americana. God wil dat wij winnen. Ja. Vragen dat we het voetbalmatch winnen. Ja. Er wordt zoveel gevraagd in gebed. Maar er zijn wel boodschappen, absoluut. Boodschappen in de natuur. Boodschappen om ons heen, in de mensen, naast ons, bij ons. Ja. Boodschappen die je kunt ervaren in gebeurtenissen. Boodschappen die je kunt lezen. Antwoorden op existentiële, fundamentele levensvragen. En ik ben ervan overtuigd dat bezinning, ingetogenheid, stilte helpt om antwoorden te vinden. Om een andere kijk op de vele levensvragen. Want ons leven is een en al vraag. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Hoe moet ik leven? Hoe kan ik leven? Hoe kunnen we samenleven? En noem maar op. Ja. Maar ook hier, dat tweede gedeelte. Sta op, liefste. Mooi meisje. Kom. En dat is ook belangrijk. Want Gods spreken is altijd een uitnodiging. Sta op. Kom. Het evangelie nodigt uit om in Gods dynamiek te stappen. En terug heel speciaal, in de Hebreeuwse tekst staat het er niet zo. Er staat niet, ik sta op en kom. Er staat, sta op en ga. Sta op en ga. En dat vind ik mooi. Herinnert u zich die uitdrukking uit de Abraham-verhalen, leg lega, van een tijdje terug, leg lega. Ga, ga maar, het is voor je bestwil. Ga maar, ga. En Jezus, die herhaling van zalig in de berg, in de zaligsprekingen. Zalig, zalig, ashre. Herinnert u zich dat? Ashre. Sta op en ga ervoor. Amars, vooruit. Ja. De vele keren dat Jezus zegt aan mensen die verlamd waren, letterlijk of figuurlijk, sta op en wandel. En eigenlijk is dat, hey, sta op en ga ervoor. Sta op en leef. Leef. Breek uit je beperkte bestaan. En dat kan ook inhouden uit je beperkte godsdienst, beperkende godsdienst. Want godsdienst kan fantastisch zijn. En kan mensen soms zo beperken. Breek daaruit. Sta op en ga. Ja. Dat is een heel mooi beeld dat Jezus gebruikt in De Goede Herder, Johannes 10. Er is zo'n kinderlied dat we volgende week gaan zingen. Jezus is de goede herder, Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder, leidt mij veilig naar de stal. En als je Johannes 10 leest, dan zie je dat dat niet klopt. Maar we gaan het volgende week toch zingen. Er staat bij herhaling, Jezus leidt zijn schapen naar buiten. Naar buiten, niet opgesloten. En er is nog iets, dus buiten waar de groene weiden zijn. En er is nog iets, mooi meisje. Dat zou dan de mens zijn, of het volk. En dat vind ik schitterend. God vindt mensen mooi. En dat hoor je niet altijd in de christelijke wereld. De mens is slecht, is zondig. God vindt mensen mooi. Schitterend. Sta op. Ga. Leef. Want, oei, dat zijn die schapen. Want, kijk, de winter is voorbij, voorbij zijn de regens weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land, de vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt. Kijk, de winter is voorbij, vrolijkheid, lente, frisheid. Als God vergeleken wordt met een dartelende hinde, waarom zouden wij dan constant zo moeten rondlopen? Alsof we constant in een ijskoude winter moeten leven. Alsof we constant gebukt moeten gaan onder zware lasten. En nee, we moeten niet naïef zijn. Het leven is niet altijd even makkelijk. Dat is waar. En kan moment bij momenten zwaar doorwegen. En ja, er zijn uitdagingen die belangrijk zijn, die we moeten aangaan, die we ernstig moeten nemen. Maar moet de geloof, godsdienst, kerkbeleving daar nog een extra druk aan toevoegen? Dat we nog meer gebukt gaan? Of zou het omgekeerd moeten zijn? Omgekeerd kunnen zijn. Dat geloof, godsdienst, kerk wat lichtheid brengen. Wat zuurstof, wat zonneschijn, wat frisse lentegeur, wat speelsheid, wat bloemen, wat vruchten. Iets wat helpt om toch weer te zingen. Heel betekenisvol, dat meisje wordt Sulamitische genoemd. En dat zou afgeleid zijn van het werkwoord shalom. Zien jullie daar het woord shalom in? Shalom betekent in vrede zijn. In vrede zijn. En ik wil afronden met één opmerking, die dan gaande, over dat in vrede zijn. Want het klopt dat de tijden niet makkelijk zijn. Niet goed zijn. En net zoals bij het hoogtepunt van de coronapandemie, maken sommige Adventisten, christenen, hier weer gebruik van om donkere, waarschuwende boodschappen rond te sturen. Te pas en te onpas. Over plagen van de eindtijd, over oordeel, over het einde van de genadetijd, enzovoort, enzovoort. En heel wat mensen heel wat mensen worden onrustig, worden zelfs angstig daardoor. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus zou zeggen, Asheri, Asheri, sta op en ga ervoor. Leef eerlijk, oprecht, met gezond verstand en met vrede in het hart. Voor jezelf en voor elkaar. En in het Lucas-evangelie wordt Jezus een levensgenieter genoemd, in tegenstelling tot Johannes de Doper. En Jezus zegt, waarom zou je niet dansen als er op de fluit gespeeld wordt? Waarom zou je alleen maar ascetisch en streng zijn zoals Johannes de Doper? Ik ben er toch, zegt Jezus. Hij zou zelfs plat water in wijn veranderen. Zelfs dat zou hij doen. Waarom zou een christen er zo moeten uitzien zoals die hervormers aan de muur, de hervormingsmuur in Genève? Waarom? Weet u, lieve mensen, vergeet nooit of te nimmer dat wij deel uitmaken van een liefdesverhaal. En misschien moet ik zeggen van liefdesverhalen. In verschillende, met verschillende facetten. Verticaal, horizontaal. Wij maken deel uit van liefdesverhalen. Amen.
Ja, ik wil jullie weer uitnodigen om op te staan en met ons meezingen Wat een liefde. Dat in heel dat liefdesverhaal dat wij ook omhoog kijken naar God en ons bij Hem geborgen weten.
Samen bidden. Heer God, de psalmist zei, hoe heerlijk, hoe mooi en heerlijk hebt u alles gemaakt. En dat is ook zo, Heer. Dank u voor die paradijsgeschenken. Geschenk van de liefde. Geschenk van wat mensen kunnen, mogen zijn. Dank u, Heer, voor de mogelijkheid om liefde te ervaren, liefde te geven, liefde te ontvangen. En Heer God, zoals wij net gezongen hebben, bij u is het inderdaad goed. Onvoorwaardelijke liefde. U houdt van ons. En wanneer het fout gaat, wanneer we twijfels hebben, wanneer we de mist ingaan, dan trekt u zich niet terug, maar u zoekt een opening om ons tot bezinning te brengen. Heer, mochten wij elke dag opnieuw beseffen dat wij deel uitmaken van één groot liefdesverhaal. Jouw liefde en de liefde voor elkaar. Mochten wij die liefde, dat liefdesgeschenk, op een mooie manier handen en voeten geven in onze relaties, thuis, op het werk, in de kerk. Mochten wij mensen zijn die mildheid, goedheid, liefde uitstralen. Mocht dat te lezen zijn op ons gezicht, te zien zijn in onze handel en onze wandel. En Heer, mochten wij die aansporing van Jezus ook in gedachten houden, Asherai. Want het klopt, Heer, dat het niet altijd even makkelijk is. Maar geef ons dan de kracht om op te staan en weer door te gaan. Dat alles, Heer, wil ik vragen in Jezus' naam. Amen.